Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht. Treur niet, sta weer op en kijk vooruit. Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht. Luister met aandacht. Het kan zijn dat je iets leert waar je niet aan dacht. Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie. Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen. Eigenwijs, vastberaden, koppig en soms boos. Wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vices nodig om jou iets te leren. Doortasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. En vandaag aan mijn digitale keukentafel is vandaag echt een hele speciale gast aangeschoven. Ze is geboren in IJsland, maar ze is half Nederlands. Dus ze praat ook Nederlands en dat verhaal gaat ze jullie allemaal vertellen. Ze scoorde een nummer 1 hit in IJsland. Daar gaat ze jullie ook heel veel over vertellen. Ze deed mee aan een competitie in IJsland om IJsland te mogen representeren voor het Eurovisie Songfestival. Waar ze van de honderden deelnemers op uiteindelijk derde werd. Ze zat op het conservatorium in Rotterdam. Welkom in 18, Elske Iva.
Dag, Veres.
Ja, hoe gaat het?
Ja, goed.
Ja? Ja? Wat leuk dat je er bent.
Nou, dankjewel. Leuk om te zijn.
Ja, ik begin altijd met twee vragen. Kan je jezelf heel kort voorstellen voordat we echt helemaal wat we gaan behandelen, wat jij allemaal doet. En de tweede vraag is die ik vaak stel aan mijn gasten met de visuele beperking. Wat zie jij nog of wat voor oog? Wat voor visuele beperking heb jij? Nou, eigenlijk kan ik die eigenlijk al verklappen, hè, want wij zien allebei helemaal niks.
Ja, true.
Dus daar hoeven we niet echt heel moeilijk over te doen.
Ja.
Maar vertel even heel kort wie je bent.
Ja, ik ben Iva Adighem en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Kopenhagen, de stad naast Reykjavik.
Mm-hmm.
En ik studeer law school. En op de conservatorium Reykjavik, sinds COVID, ik had mijn studies niet af kunnen maken in Rotterdam. Jammer genoeg. En dat is het eigenlijk. En ik ben zangeres.
Ja, dat had ik eigenlijk nog niet verklapt, maar nu bij deze. Want Iva zingt echt verschrikkelijk mooi. De eerste keer dat ik jou ontmoette, toen zat je bij de entree in Apeldoorn. En je was, we hebben een wederzijdse vriendin. En ik ontmoette je, maar maakte kennis. En toen dacht ik, oké, dit is wel een heel stil meisje, lief meisje, verlegen meisje. En ik wist wel dat je een zangeres was, maar ik had je nooit horen zingen. Tot op een gegeven moment we bij de brailleles zaten en mijn braillejuf zei van, iemand draait wel heel erg hard muziek. Maar jij was aan het zingen en Matthijs was aan het piano spelen. En op een gegeven moment stond die hele gang vol met mensen. Die waren allemaal aan het luisteren toen je aan het zingen was. En dat was echt ongelooflijk.
Wow, ik heb dit nog nooit gehoord.
Dus,
wow.
Dat was eigenlijk mijn, de eerste eigenlijk ervaringen die we samen hadden. En een tijdje later hadden wij muziekles ook. En jij zat in een ander lokaal en ik zat aan de andere kant. En toen speelde jij een stuk Quatre Mains met iemand, hè?
Ja, klopt.
En ja, klopt. Dus dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Maar dat kwam laatst weer bij me op.
Ja, nee, dat was ik ook vergeten.
Want even heel, om het even te verklappen, quatre mains speel je met twee personen
vier handen
op één piano, ja, vier handen op één toetsenbord of toetsen.
Ja.
En ja, dat klonk ook echt hartstikke mooi.
Dank je.
Nou, laten we bij het begin beginnen, Iva, want ja, jij spreekt Nederlands, maar dus eigenlijk niet zomaar, want je hebt een Nederlandse pa.
Ja, een Nederlandse vader.
En nou ja, hoe jouw ouders elkaar hebben ontmoet is een heel romantisch verhaal. Dus vertel.
Ja, mijn moeder was gaan studeren in Nederland toen ze 17 was. En mijn vader werkte als DJ in Amsterdam. En zo hebben ze elkaar ontmoet. En mijn vader is eigenlijk, ja, gave up his career en is naar IJsland verhuisd. En ja, we waren een beetje back and forth tussen Nederland en IJsland. Maar dan hebben we eigenlijk nog 5 jaar in Nederland gewoond. En op mijn 9e zijn we naar IJsland verhuisd.
Ja.
Ja.
Want hij is geen onverdienstelijke DJ geweest, hè? Want hij draaide in de Roxy en hij draaide ook op Sensation.
Ja, klopt.
Duncan Stutterheim is een goede vriend van je vader. En voor de mensen die zich nu afvragen, wie is dat? Nou, hij is een van de 3 mensen die ID&T heeft opgericht. Hij is de D. En ja, dus hij heeft dus ook op grote feesten Sensation gedraaid.
Ja.
Dus hij heeft ook echt een hele DJ-carrière opzij geschoven voor de grote liefde van zijn leven.
En voor de kids.
En voor de kids, ja, of course, ja.
Want het is niet echt een child-friendly job.
Nee, inderdaad. Dus dat is eigenlijk de reden dat jij zo goed Nederlands praat.
Ja, nou ja, goed. Ja.
Nou, de vrienden van mij die konden niet horen toen je hier woonde dat je IJslands was.
Dat vind ik nog steeds miraculous.
Dus dus dat is heel erg knap. Maar jij zingt.
Ja.
We hebben het al een beetje verklapt. En we hebben ook eigenlijk al een beetje vrijgegeven dat je best goed bent. Maar de genre is niet echt helemaal... wie zou dat niet echt helemaal plaatsen bij een jonge meid? Want kan je wat vertellen hoe je bij... Ja, wat je doet en hoe je bij die keuze bent gekomen?
Ja, ik ben... Mainly klassieke zangeres.
Mm-hmm.
En dat komt omdat ik al vroeg op koor was en ook vroeg op pianoles. Dus met de piano spelen had ik wel klassiek muziek gekend. En ja, toen was ik op mijn 12e in een kinderkoor beland. Een best wel goed koor voor meiden. En door dat koor heb ik auditions gedaan voor de Icelandic National Opera. En aan 2 productions meegedaan. En sindsdien ben ik fan van opera. En heb eigenlijk de magic daarvan ontdekt. Toen ik daar zelf stond. Daarvoor vond ik het niet echt iets waar ik naar zou luisteren. En ik had ook best wel prejudice against it.
Ja. En toen is het begonnen. Want je bent toen... jouw keuze is gevallen om naar het conservatorium in Nederland te gaan?
Ja.
Waarom Nederland?
Ja, ik heb familie daar ik spreek de taal redelijk. En ik heb al in Nederland op school gezeten als een klein kind, dus het was best wel trouw.
Mm-hmm.
En ja, en in IJsland staan de conservatoria in Nederland ook hoog geschreven.
Oh ja, dus daar vandaar de keuze.
Ja.
Jij zei net ook, je leerde op je hele jonge leeftijd piano spelen.
Ja.
We zijn We zien allebei helemaal niks en dat is best pittig, want je hebt een hele speciale methode van piano leren spelen. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een best wel internationally known methode, de Suzuki method. En dat is eigenlijk based on dat mensen met gehoor leren spelen rather than reading scores. Blad lezen. En het is eigenlijk gemaakt voor kleine kinderen. En dan step by step gaan ze meer in de bladmuziek.
Ja. Want als ik het... je hoort iets en je laat zeggen, je kan het al meteen naspelen.
Dat proberen ze wel te trainen, ja. Dat je het zo snel mogelijk na kan spelen en ook je eigen interpretation in het stuk kan leggen.
Ja. En is het een lastige methode aan te leren? Want ik weet, Matthijs probeerde mij piano te leren spelen. En voor de luisteraars die niet in Apeldoorn hebben gezeten, Matthijs is daar de een van de twee muziekleraren.
En composer en pianist.
Klopt, ja. Hij is ook klassiek geschoold, hè?
Ja.
En hij leerde mensen eigenlijk piano spelen door eigenlijk voor te spelen en de tonen te benoemen. Dus hij sprak het in principe helemaal in. Maar
ja, of MIDI-files, tenminste in mijn case.
Ja, en dat is niet de methode die je hebt geleerd. Je hebt het echt puur auditief heb je het aangeleerd.
Ja.
Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja, en daarna ging je de klassieke kant op. Je had al wat optredens gedaan in IJsland. En toen in Nederland heb je audities gedaan.
Ja, klopt. Voor het conservatorium in Rotterdam. En gelijk aangenomen. Dus dat was wel echt... ik voelde me ontzettend. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als de dag daarna dat ik wist dat ik aangenomen zou zijn op CODAT in Rotterdam.
Ja, want dit was wel een soort van een droom die werkelijkheid werd.
Ja, maar ook dat ze zeiden van... Want ze hadden zo'n hele speech, want je wordt, je hebt zo'n committee die dan naar je luistert om te zingen. En dan moet je 5 minuten naar buiten en dan doen ze zo'n group discussion en dan roepen ze je weer naar binnen om te vertellen van of je het geworden bent of niet. Nou ja, ik ben nog nooit zo nervous geweest in die 5 minuten, denk ik.
Ja.
En toen hebben ze me binnen geroepen en... Die man die daarvoor sprak, die zei van ja, we vinden je erg goed zingen, dus, maar there's a lot of work to do, zei hij.
Mm-hmm.
En toen dacht ik al van I know what's coming next. Yeah, maar toen zei hij, maar we hebben je toch besloten aan te nemen. Nou ja, ik sprong een meter de lucht in.
Ja, dat begrijp ik. Ja, ik snap het ook. En ik was ook blij voor jou.
Maar voor niet verwacht zo de eerste keer. Want sommige mensen moeten echt 3-4 jaar auditions doen voordat ze admitted zijn.
Ja, is het een zware selectie?
Het ligt eraan per jaar hoeveel mensen, hoeveel plek er is en hoeveel mensen, hoe zeg je dat, apply.
Ja.
Maar in mijn... geval waar ik denk ik, wat was het? Ik weet niet hoeveel meer er waren in de selectie, maar er waren 6 aangenomen dat jaar.
En dat hele jaar, want welke rol doe jij in de klassieke muziek? Of welke, want je hebt bepaalde rollen, niet stemmen, hè? Want jij bent sopraan. Kan je wat vertellen over de verschillen en wat jij doet?
Ja, sopraan is eigenlijk een hoge vrouwenstem, meestal voor jonge vrouwen. En dan heb je de alto's en die zijn de lagere vrouwenstem, of die worden ook wel eens mezzo-soprano's genoemd. En dan heb je tenoren en bassen, nou ja, de bas zegt het al, dat is een lage stem voor mannen. En tenoren zijn... de hogere mannen stemmen, zoals Pavarotti, bijvoorbeeld, als tenor, en Bocelli en Carreras. Ik ben dan niet echt een operazangeres, heb ik ook nooit echt gewild om in dat veld te werken. Maar ik doe meer klassieke liederen en oratorio. En ook focust op early music, zo renaissance en barok.
Mm-hmm.
Ja.
En daar, dus daar zit ook nog eens een keer een verschil in.
Ja, het is echt het is echt een wereld voor zich.
Ja, inderdaad, want ja, ik kwam daar eigenlijk nooit echt mee in aanraking. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik met klassieke muziek in aanraking kwam.
Ja, jij kan wel eens naar concerten en zo.
Ja, klopt. Ja, ik vond het zo tof wat je deed. En ik weet ook als er... Kijk, hoe meer mensen in het publiek zitten voor je, hoe leuker het is om op te treden.
Dat is waar. En mijn closest family leeft natuurlijk in IJsland.
Leeft ja, en...
In die tijd. En ze waren niet altijd veel mensen.
Nee, klopt. En opa en oma woonden toen richting Urk. Dus ja, dus die waren er ook niet echt van. Dus dat dacht ik, en voor mij was het heel vlakbij.
Ja, nee, precies. Dus het is altijd leuk om
cheerleaders
te hebben.
Ja. Maar de mensen zijn denk ik nu wel benieuwd hoe jij klinkt. Dus zullen we even luisteren naar een korte compilatie wat Charissa heeft gemaakt?
Ja, is goed.
Nou, Iva.
Ja.
Ik had laatst een artiest bij mij te gast. Hij was een rapper en ik vroeg aan hem en toen we een stukje van zijn muziek hadden geluisterd van hoe vind je om jezelf terug te horen? En hij zei van, nou, dat vind ik echt geen probleem. Maar hoe vind jij het om jezelf terug te horen?
Ik vind het zo scary.
Ja? Ik heb precies hetzelfde.
Ja, echt?
Ja, ook met de comedyavonden, dan filmen we dat en ik luister het wel eens terug.
Ja.
En dan denk ik, klink ik zo erg? En ook van, soms denk ik ook van, waarom lachen mensen om die grap?
Ja, precies, die grap en niet die andere of zo.
Ja, ja, oh, inderdaad. Ja. Dus je bent jezelf zo aan het oordelen.
Ja, en je bent natuurlijk de most nitpicking audience member.
Ja,
je hoort
klopt.
Die andere mensen ook helemaal niet horen. En er zijn sommige dingen, als ik dan niet blij ben met iets, dan wil ik het ook niet terug horen. Denk ik van,
Ik zal verklappen. YouTube en Spotify staat vol met jouw muziek. Dus, maar je kijkt jezelf, of je hoort jezelf nooit terug. Ik bedoel, hoor je alleen maar jezelf terug met de spullen die je post of uitbrengt?
Uitgebracht wordt en meestal als het op de radio komt of zoiets daarna, dan zet ik hem uit.
Ja, maar dan is het ook wel helemaal wel afgemixt en geëdit, toch? Dan klinkt het wel helemaal goed.
Ja, maar toch niet zoals ik wil.
Oh ja, we blijven altijd criticasters op onszelf, hè?
Ja, that's the annoying thing.
Ja. Tijdens jouw reis op het conservatorium, mm-hmm. In Rotterdam, toen had je eigenlijk nog een childhood dream.
Ja.
En dat was meedoen aan een hele grote wedstrijd.
Ja.
En een hele belangrijke wedstrijd.
Vinden sommige mensen, ja.
Ja, vertel.
Nou ja, in IJsland is de Eurovision Song Contest een echt huge thing. Het is bijna een second Christmas. Als dat op is, dan rijdt er echt geen auto op de weg. Want iedereen zit dan te kijken. Het is een soort een hele grote family night. En dat is allebei in de grote wedstrijd. Zoals het in Rotterdam had moeten zijn vorig jaar.
Ja.
Maar ook als de national competition er is, de IJslandse wedstrijd, de pre-selection.
Ja.
En mijn childhood dream was altijd om aan die pre-selection mee te doen.
Ja.
En
Want ik weet nog, je ging in juni 2019 ging je naar IJsland op vakantie.
Mm-hmm. Nou, werken.
Werken, ja, werk en vakantie. Want jij zit nooit stil.
Nee, klopt.
Toen heb je een demo gemaakt.
Dat was het toen ik terug in Rotterdam was in september. Maar toen had ik een vriend van mijn vader op bezoek uit Brussels.
Mm-hmm.
En die woonde daar toen. En hij is muzikant en producer. En wij hadden een gesprek over muziek en van alles. En hij zei van, wat is nou iets wat jij echt zou willen bereiken? En, ik zei van, ik zou heel graag een liedje willen schrijven en meedoen aan die National Pre-Selection voor de Eurovision Song Contest. En hij zei echt zo van, say what? Waarom Eurovision? En hij snapte het. He didn't get it. En Ja, en toen hebben we eigenlijk dat liedje gemaakt en ingezonden naar de IJslandse jury. Mm-hmm. En die heeft ons dan uitgekozen als een van 10 lieden die aan de final selection mee mochten doen. En achteraf, toen hij naar IJsland kwam en zag hoe groot het ding was, toen zei hij van, oké, nu snap ik je helemaal.
Ja, want je had dat nummer opgestuurd.
Ja.
En wij waren toen in Carré en toen vertelde jij dit aan mij, toch?
Ja.
Ik moest samen met jou een geheim bewaren tot aan...
Januari,
zo. Dat was hel. Ik wilde het aan iedereen schreeuwen. Ja, dat was echt... was echt een opluchting toen je door was.
Ja, voor mij ook.
Ja, ik denk mensen zijn wel benieuwd hoe dat nummer zal klinken. Laten we een stukje luisteren.
Is goed.
Ik vind het nog steeds een heel mooi nummer.
Dank je.
Wat opvallend is, het is tweetalig.
Ja.
Je hebt een IJslandse versie en een Engelse versie of een internationale versie. Mm-hmm. Is dat om een reden?
Ja, want alle liedjes die in de top 10 meedoen, die moeten een IJslandse tekst hebben.
Ja.
En als ze dan in de top 5 zijn, wat ook de grand final is, dan moet het performed zijn in de taal die het ook in Eurovision gaat performen als je doorgaat.
Ja, en dus vandaar de twee talen.
Ja.
Je hebt het nummer zelf geschreven.
Met Richard Cameron.
Mhm.
Vriend van mijn vader die 30 jaar in Berlijn gewoond heeft. En nu in Brussels.
Ja. Waar gaat het liedje over?
Ja, het is eigenlijk geschreven in een perspectief van een karakter.
Mm-hmm.
Het karakter is een medium.
Mm-hmm.
En die zegt eigenlijk hoe de wereld eruit ziet en eruit gaat zien en wat we kunnen doen. Het is een soort best wel mysterious lyrics.
Mm-hmm.
Het heet Oculis Videre en dat betekent Eyes Can See, literally translated.
Ja. Yeah.
So, zij ziet eigenlijk in the future.
Oké, ja. Is het een stukje autobiografisch?
As in, out of my perspective.
Ja.
Nee.
Nee?
Nee, helemaal niet related. Ja, nee, ik ben niet, ik ben geen medium.
Nee, maar ik bedoel, ja, dat je toch de wereld ziet op een andere manier, of...
Nee, niet gedacht als dat in ieder geval.
Oké. En, nou, je deed dus mee aan de finales eigenlijk, want de eerste halve finale ging niet door.
Ja.
Hele opluchting, en toen ging je door naar de tweede finale.
Ja, de laatste ook.
En, nou, vertel.
Nou, dat was echt a dream coming true. Ik was nog nooit zo gestrest geweest als voor de first semifinals. Ik zat echt te hyperventilating.
Ja.
En ja, nee, ik was echt... Ik wist niet wat ik met mezelf moest doen. Want het is op tv, het gaat op internet. Het gaat niet meer weg als je een disaster maakt. En
nee.
Ik had ontzettend zorg dat het disastrous ging worden. En dat vond ik ook achteraf. Ik zat echt te shaken on stage.
Ja.
Maar het ja, blijkt wel goed genoeg, I guess.
Ja, we hadden ook een soort van privé coach sessie.
Ja, man oh man. Ja, want dus jij belde, ik denk, 2 avonden ervoor en ik was niet aan te spreken.
Ja, ja, klopt ja. Ja, en... Ik heb je toen mijn mantra gegeven, wat voor mij werkte, nog steeds werkt en gelukkig voor jou ook.
Indeed. Ja.
Maar ja, je eindigde dus op de derde plek.
Ja, oh, wat ik ook nog toe wilde zeggen was dat, wat mij ook ontzettend hielp, ja, ook die mantra natuurlijk. En ik had ook 4 ontzettend goede backing vocals, die zijn ook vriendinnen van mij, dus dat... Ik was echt surrounded by the best people as possible.
Voor deze reis, hè, de Eurovisie Songfestival in IJsland, heb je toen je gehele eigen team bij elkaar gekozen?
Ja. Ja, ik wilde echt mensen hebben die, waar ik op kon vertrouwen. En ook mensen die ik al goed kende. En gewoon wist van de solid.
Ja, klopt. Je kan van hun aan.
Ja.
Nou, wat goed. Ja, wat leuk. En nou, je bent dus als derde geëindigd.
Mm-hmm.
Daar zijn wel heel veel mooie dingen uitgekomen daarna.
Ontzettend. Allebei personally en career-based.
Ja, want nou ja, een aantal... covers. En een van de covers die je hebt opgenomen, die belandde op de eerste plek.
Ja, inderdaad. Een duet met ook een goede vriend van mij.
Mm-hmm.
Hij is ook muzikant en mainly schrijft hij liedjes. Voor zichzelf en andere mensen. En ja, we hebben dus besloten om een oud IJslands lied als cover te doen en in een heel ander arrangement. En dat is dan echt een succes gemaakt. We hebben ook een video ervoor gemaakt en dat is best wel vaak bekeken, volgens mij 100.000 keer.
Ja.
En ja, erg leuk.
Ja, we zullen de videoclip van... we zullen de videoclip zo denk ik in de show notes posten. Dus kunnen mensen erop klikken en dan kunnen ze... Ja...
Leuk.
Kunnen ze het zien.
Mm-hmm. Maar wat en, met Eurovision en zo, wat voor mijn muziekstijl ook veel veranderd heeft, is mijn... Ja, ik zie meer mogelijkheden in muziek dan ik deed. Want mijn Oculus Videre, dat lied wat ik instuurde, was natuurlijk een soort classical crossover.
Ja.
Meer richting ook pop, singer-songwriting, music.
Ja, want dat wilde ik net vragen. Want is dit is klassiek genre wat je altijd wil blijven zingen? Of is het toch een soort van andere liefde erbij?
Het is wel een andere liefde erbij, maar ik wil klassiek wel altijd als basic iets houden. Want... De techniek die je gebruikt in klassieke muziek is wel echt standaard En het helpt me forward.
Ja.
Als ik problemen heb met iets, dan ga ik mijn klassieke techniek in. En het is een soort safe zone.
Ja, het is gewoon echt een hele steady basis.
Ja, ontzettend.
En want hoe zou je jouw muziekstijl nu een beetje kunnen omschrijven?
Ja, best wel zoekend. Ik doe natuurlijk best wel veel klassiek, want dat studeer ik nog. Mm-hmm. Het laatste jaar nu. Ik heb net mijn bachelor thesis af. En ja, daarnaast ben ik eigenlijk open voor alles.
Ja. En de... Dus je schrijft ook, hè? Singer-songwriting ben je mee bezig?
Ja, ik ben niet echt nog heel willing om het te publishen, maar dat zijn wel mijn next steps.
Ja.
Want de dingen die ik nu aan het schrijven ben, zijn best wel personal.
Ja.
Ja, het is toch wel een soort wauw als je dat vrij gaat geven of zo.
Ja, want voel je dan bezwaard of voel je dan naakt of voel je dan...
Ja, best wel vulnerable.
Kwetsbaar, want ja, ondanks dat je weet dat je heel goed kan zingen, is het toch wel lastig om zulke emoties op papier te zetten.
Ja. Ja, want het is echt je deelt wel iets persoonlijks met de hele wereld. En met Oculus was dat natuurlijk veel easier, want het was natuurlijk niet out of my perspective geschreven.
Mm-hmm. En wat je tegenwoordig, wat je wilt gaan schrijven, dat is toch echt wel IFA?
Ja, wel meer.
Ja. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Ik hoor af en toe nog wel eens dingen, maar ja, zelfs nu krijg ik geen preview te horen, hè, van jou. Nee, dat is wel jammer. Ik ben echt zo benieuwd naar hoe het zal klinken. Ik vind het echt zo... Ja, ik vind het echt tof wat je aan het doen bent.
Dank je.
Er zijn echt weinig mensen die zo hun dromen achterna gaan als jij. Dat vind ik zo bewonderingswaardig. Want ja, jij stapt ook gewoon vanuit Brussel op het vliegtuig naar IJsland. Vanaf Amsterdam stap je gewoon op om naar IJsland te vliegen. Terwijl ik ken echt blinde, slechtziende mensen die niet eens naar de plaatselijke bushalte durven te lopen. Maar je hebt echt lak daaraan.
Ja, ja, ik moet ook mijn familie zien natuurlijk.
Ja.
Dus het is niet echt een keuze.
Nee, ja, maar ik vind het echt tof. Echt, heel veel mensen die zich tegen laten houden door zulke obstakels, die kunnen daar echt best wel een voorbeeld aan nemen. Want ja, ik stond soms ook wel zelfs te kijken hoor, van hoe doe je dat dan op het vliegveld? En hoe weet je waar je moet zitten? Je gaat dat soort dingen ga je allemaal natuurlijk afvragen. En dan, jij doet het gewoon.
Ja, eigenlijk wel. Ik sta er nooit echt zo bij stil, maar het is wel zo.
Ja, want ik weet ook wel dat je het conservatorium zat op de vlak achter de Westkruiskade en dan je woont op de Witstraat en dat is best wel een lastig stukje om te lopen.
Ja, heel chaotic. Ze zijn altijd aan het bouwen. En...
Ja, en toch liep je dat allemaal zelf.
Ja, maar ik had wel een goede flatmate.
Ja, dat is zeker waar, ja. Ja, dus ik vond het altijd wel echt heel knap hoe je dat voor elkaar kreeg. Dus ik vind dat wel tof. Ik vind dat echt heel tof.
Thanks.
En je bent heel druk nu, hè? Want je bent, zoals je zei, je studeert aan het conservatorium in Reykjavik.
Ja.
En omdat je niks te doen had, ging je ook nog eens een keer rechten erbij doen.
Ja, klopt. En werken.
En werken en zingen. En waar haal jij je de tijd en de energie vandaan? En hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, I don't know. Het is gewoon altijd zo geweest. Ik vind het leuk. Ik word een beetje kriegel als ik te lang stil zit.
Mm-hmm.
Of niks te doen heb. Zoals laatste semester toen alles dicht was door COVID.
Ja.
Toen zat ik wel mijn bachelor thesis te schrijven. Maar ja, dan had ik zangles 2-3 keer per week. En voor de rest zat ik thuis. Nou ja, ik werd helemaal crazy. Ik wist niet wat ik met mezelf moest.
Nee, je bent niet gemaakt om stil te zitten.
Nee. Of ja, wat mij slecht laat voelen is als if there's nothing to look forward to. Ik moet hebben van oké, morgen moet ik dit en dit doen. En van het weekend ga ik die en die bezoeken. Dat houdt mij awake.
Ja, een soort van je moet
een
doel. Ja, een doel hebben.
Ja.
Yeah. Ja. En dat zijn dus voor jou.
Like a carrot.
Ja, en dat zijn voor jou dus de optredens, het muziek maken.
Ja, met vrienden.
Ja, met vrienden. Ja, dat snap ik, ja.
Werk kan ook zoiets zijn.
Ja, de lockdown zou wel een vervelende periode voor je geweest zijn.
Ja, nou ja, er is nooit echt een total lockdown geweest. Gelukkig.
En ja, niet zoals in Nederland.
Nee. Dus dat is ook opening up.
Ja. Yeah.
Dus hopelijk mag ik een grote graduation concert geven.
Oh, dat klinkt helemaal goed, zeg.
Ja. Yeah.
Dus ik ben even aan het denken hoor, Eva. Knippen we eruit.
Alright.
What do we have else? Heb je nog suggestions? Of?
Nee, niet echt. Oh, I guess not. Disability related stuff, political stuff. Culture stuff.
Ja, dat kan.
Ja, I don't know, whatever.
Oh. Hey, Eva.
Ja.
Kijk, je bent niet zomaar rechten gaan doen, hè?
Nee, klopt.
En is het, waarom ben je eigenlijk rechten erbij gaan doen?
Ja, omdat ik wil meer over rechten in general weten. En ik ben best wel actief altijd in politics geweest.
Ja, samen met jouw moeder, want je moeder is ook politiek actief, hè?
Ja, klopt. En die werkt in de parlement, niet als parliamentariër, but still. En ja, ik was ook erg in disability rights activism.
Mm-hmm. We hebben wel eens hele gepassioneerde discussies.
Ja, dat klopt. Onze perspectives towards disability en mensen daaromheen zijn heel erg different.
Ja, klopt, ja.
Maar het is alleen maar leuk en ik leer weer van jou en jij van mij hopelijk.
Ja, dat zeker. Ja, kijk, want jij hebt ook echt een hele andere kijk op mensen met een beperking in Nederland. En mensen met een beperking in... dat vond ik wel apart toen je dat laatst zei. Want jij vindt toch wel dat mensen met een gehandicapt in Nederland, ja, die worden toch wel niet eens vol aangezien, hè? Vind jij?
Nee, ik denk ook dat het verschil maakt dat IJsland een kleine community is. komt overal vrij makkelijk. En mensen zijn heel bereid om alles voor je te doen, ook in short term. Dus vaak als je iets aanvraagt, dan heb je het al de volgende dag. Of de volgende week. Het ligt eraan hoe groot het is. maar ja, in Nederland is het natuurlijk een community of millions.
Ja.
Dus je komt overal veel moeilijker. En ik denk ook dat in general de average person niet zoveel met mensen met handicaps te maken heeft als in IJsland. Want daar moet je gewoon, ja, daar kent iedereen iedereen. Bijna.
Ja.
Dus je ziet ook veel meer soort mensen, denk ik. Er is bijvoorbeeld geen special education hier. Alleen in exceptional cases, als je echt behavioral issues of iets hebt waar je echt niet naar gewone school kan.
Ja.
Maar zo in general moet iedereen gewoon naar dezelfde school. En ja, en ik denk dat de normalisation van mensen met een handicap daardoor ook heel groot is hier. Vergeleken met Nederland. Ik vind soms in Nederland, ja, ik hoop dat mensen niet offended hierdoor gaan zijn, maar soms heb ik het idee dat mensen met een handicap, of bijvoorbeeld blinde mensen in Nederland, als ja, second, third class citizens gezien worden.
Ja.
De expectations, ja. Ik weet niet hoe je dat zegt, expectations. Zijn niet...
Verwachtingen. De verwachtingen zijn lager.
Ja. Ja, helemaal lager als naar de average person. Er werd bijvoorbeeld niet echt... Nee, er werd niet gezegd dat het impossible was, maar mensen waren wel zo van, wow. Toen ik zei dat ik aan een conservatorium, wat eigenlijk in principe university is, ging studeren. En nu ook met de University of Reykjavik, de law school, zeggen mensen ook van, ja, wow, het is zo... Weet je, mijn international friends dan, die zeggen ook zo van, wow, it's so brave, it's so amazing, it's so inspiring. Terwijl in IJsland hoor je dat bijna niet.
Nee?
Nee. Er zijn misschien enkele mensen, maar voor de rest ben je gewoon, ja, yeah, part of the group. En de attitude is van, let me know if you need something, but yeah. Nice to meet you, basically.
Ja, ik merk wel dat hier wel de insteek of de verwachtingspatroon anders is. Want ja, ik zie het wel eens om me heen. Hè, maar ik ken een paar die studeren. En die daar toch wel ja, problemen mee hebben met het... met de gevestigde orde, weet je, die daar de boel uitmaakt. Hè, dat dingen niet... goed geregeld zijn, maar wel ambiëren dat het goed geregeld is.
Ja, en ik zie ook heel veel van de mensen in Nederland die ik dan ken, die studeren, die blind zijn, dat als één ding niet mogelijk is, dan is het eigenlijk expected, verwacht dat je, ja...
Drop-out.
Ja, drop-out.
Ja.
Of dat mensen ook niet aan internships komen, of exchanges. Ja. Wat toch mandatory is, dus dan kan je ook niet je afmaken.
Ja, het lijkt alsof het ja, aan de ene kant lastiger wordt gemaakt.
Ja.
Wat ik merk het ook hè, hier aan alles. Ik heb hier op de bij mij aan de hoofdweg heb ik een oversteekplek voor naar de bus en er zit een ratelticker op. Maar die hebben ze dus nu uitgezet.
Oh, great.
Dus ja, en als je dus belt, ja, dan word je wel een beetje naar, ja, van het kastje naar de muur gestuurd. En je wordt er een beetje ja, moedeloos van.
Dan krijg jij eigenlijk het werk wat zij doen zouden moesten.
Ja, ja, absoluut. Want ja, eigenlijk moet ik gewoon bellen van nou...
Eigenlijk is het een fulltime job om the right person at the right time at the right place kunnen...
Ja, en zulke dingen, kleine dingen om te regelen, kost zoveel energie. Ja, dat is echt niet normaal.
Ja, van, oké, let it go.
Ja, want kijk, dat is bij jou in IJsland dus niet zo.
Nee, meestal niet. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan van welke instituut het is.
Ja.
Maar zo in most cases, nee, dan wordt er wel echt naar je geluisterd. Of je zelfs kent iemand die er werkt, dat is nog easier.
Ja, klopt. Oké, want nou, een tijdje geleden hadden wij het eigenlijk over. Ik was boos op jou en jaloers omdat jij iets had gevolgd van Dale Carnegie.
Ja, was hij
Wat ik
boos op
eigenlijk.
mij?
Nou, I was jealous.
Oh, oké. Dacht al.
Ik dacht, nou, dat wil ik dus ook gaan doen. En heb toen iets gevonden,
Ja.
een cursus. Een vak. Ik volg een vak aan Harvard en ze hebben hoe heet dat? Een All Accessibility Label.
Ja.
En de hele cursusvak wat je dus daar volgt aan Harvard is All Accessibility. Het is een keurmerk. Dus iedereen zou het moeten kunnen, ja, doen eigenlijk.
Oké.
Maar het is zo lastig met een visuele beperking. Het is, nou, en dan snap ik wel dat mensen hier, ja, sneller zoiets hebben of het opgeven of, dus dat snap ik wel een beetje.
Ja.
Alleen ja, ik heb dan juist, het gaat er dan een lichtje branden van, oké, hoe ga ik dit dan wel voor elkaar krijgen?
Ja.
Maar het is eigenlijk. Ik snap jou, hè, want ik ben ook. Want ik zie wat jij ziet, zie ik hier ook gebeuren. Want ja, zo was ik nooit en zo wil ik ook niet worden. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik niet zo zal zijn. Ik zie het gebeuren voor me. Ik snap het ook een beetje.
Ja, en dat
En.
ding is ook wat mij een beetje frustreert, van als iemand, ja, er zijn, zoals bij iedereen, blinde mensen die zich slecht gedragen. Gewoon
Ja.
echt bad behavior. Gewoon niet naar werk komen, nergens effort in stoppen, whatever. Gewoon, ja. En they get away with it.
Ja,
Altijd,
dus.
constantly. Niemand zegt wat. Terwijl ik zoiets heb van, ja, die moet even gewoon, ik weet niet, aangepakt worden.
Ja. Nou, slecht, ja, een soort van slechte work ethic.
Ja, maar dat wordt dan justified omdat diegene, ja, die is toch gehandicapt en die, ja, die kan niet meer en die weet misschien niet hoe het
Ja.
werkt en die weet niet hoe andere mensen het doen. That's no excuse.
Ja, dat eigenlijk de handicap eigenlijk een soort van excuses wordt.
Ja, van om alles zo makkelijk mogelijk te doen iedereen alles voor je te laten doen.
Ja. Ja, ik zie het soms
En
wel.
zo
Ik
ben
snap.
jij bijvoorbeeld niet.
Nee, nou, ik vind het gewoon wel leuk om. Ja, om mezelf uit te blijven dagen. Ik vind
Ja.
het. Kijk, ik vind helemaal. Ja, dingen. Ik vind het juist leuk om dingen te leren nu. Want ja.
En je bent sociaal, je bent actief.
Ja, dus. Ja, thuis zitten is ook niks voor mij hoor. Ik kan goed alleen zijn, maar thuis zitten. We hebben nu dus een soort van total lockdown. En nou, ik sta er niet van te kijken als we straks een avondklok krijgen. Ja, dat wordt dan wel eng hoor.
Ja, nou, ik zou zeggen, kom hier en doe een exchange.
Ja, zeker, zeker. Dat lijkt me zo'n goed plan. Alleen, nou ja, temperatuursverschil.
Ja, hallo, je hebt een warme kleren. En een
Ja.
blanket.
Ja. Ja, eigenlijk moeten we gewoon naar het Caribisch gebied gaan, Iva.
Ja, nou, I'm all in.
Ja, ik denk dat we wel eens ook af kunnen ronden. Heb jij nog ja, iets wat je mensen mee wil geven, of iets wat je wil vertellen, of any news?
Niet echt. Ik heb wel zoiets van, ja, wat jij al net zei, als mensen echt iets willen doen, het sounds cliché, Maar dan is het mogelijk in most cases. Je moet alleen ontzettend hell a lot of work erin stoppen.
Ja.
En ook mensen om je heen. Hoe zeg je dat? To convince.
Ja, klopt. Dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gehad. Want ik heb ook altijd wel goede mensen om me heen gehad. Die, ja, die ervoor zorgden dat ik op de been was eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, maar soms moet je bijvoorbeeld wel ja, bewijzen dat je bijvoorbeeld naar het conservatorium kan. Want er waren ook mensen die mij ook een soort van raad zouden moeten geven. Die ook veel met blinde mensen werken. Die zeiden van, ja, zou je niet gewoon één module willen doen? Of een module per semester. En ik dacht zo van, ja, maar dan doe je ze 10 jaar. Nee, dat ga ik niet doen. En die persoon was echt niet zo van, doe maar lekker of zo. Het was allemaal zo moeilijk allemaal. En ik heb zoiets van, ja, dan moet je mensen maar convinceren dat het kan. En als niet, dan, they're not really worth it to have around you.
Ja.
Klinkt misschien een beetje sharp, maar je wil gewoon een goed netwerk rond je hebben. En als mensen niet supportive of je zijn, ja, dan moet je bij iets anders zoeken.
Ja, ja, zeker. Ja, want ik heb ook wel meegemaakt hoor. De mensen die heel goed advies hoeven te geven zijn ook maar mensen. Dus die hoeven het eigenlijk ook niet. Ja, die zullen het ook niet altijd bij het juiste eind hebben. Want ja, mij was eigenlijk ook verteld dat ik in een rolstoel zou zitten. En okay. Ja, ik loop nu eigenlijk ook gewoon. Dus ja, dat. Ja.
En die mensen zelf hebben het vaak ook niet meegemaakt.
Ja, klopt. Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, daarom ben ik blij met. Ik heb een prothesemaker, bouwer, die zelf ook prothese heeft.
Ja.
Zo, hij weet wat ik wil van een prothese en wat ik verwacht van de prothese. En hij weet hoe het aanvoelt om een prothese te hebben. En ja, dus die. Ja, magic is er wel gewoon.
Het is eigenlijk een privilege om die te hebben. Dan
voor ja, jou. Klopt. Ja, dus dat ik merk wel, weet je om gewoon als je iets wil en je gelooft dat je het kan, ga je het gewoon ook gewoon kunnen. Dus dat is eigenlijk.
Moet er natuurlijk wel veel bij, maar ja, dat is logical.
Nou ja, ik hoorde hard work. Pays off at the end.
So true.
Dus ik kijk, ook al zou ik niet slagen, heb je er iets van geleerd. En daar gaat het denk ik om.
Ja, dat is het.
Ja. Zeker. Hey Eva, ik vond het echt hartstikke mooi even op deze manier gesproken te hebben.
Yes.
Ik vond het ook echt hartstikke leuk. En ik wil je echt super bedanken voor dat tof gesprek. En we gaan je zeker vaker voorbij horen komen. Al is het aan Spotify, YouTube. Waar kunnen we je nog meer vinden?
Niet op social media. Ik heb al mijn social media dicht gedaan.
Mm-hmm.
ik vind het heerlijk zonder. I'm enjoying. Mainly Spotify, YouTube.
Ja, ik ga de luisteraars wel op de hoogte houden.
Ja.
Tot de volgende aflevering, lieve luisteraars. Nou, Iva. Taak 4 in. Kom naar Elske Iva.
Taak voor mij.
Klonk het goed?
Ja, perfect.
Ja, kijk. Ik kom jouw kant op.
Ja, precies. Dan leer ik een Icelandic course.
Ja, ja. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Góðan daginn, þetta er talað við hjá Ívu. Ég er því miður upptekinn eins og en endilega skildu til skilaboð og ég mun hafa samband eins fljótt og ég get.
Lieve Iva, brandend van verlangen wilde jij op vroege leeftijd al zingen. Jouw passie en talent gaan hand in hand als een eigen tweelingen. Als vocale rust beklim jij de hoogste treed op de tonenladder. Na metamorfose ben ik trotse toeschouwer hoe jij als vlinder de wereld rondvladdert. Vele harten veroveren met de zijdezachte klanken ons achterlatend in delirium sta je op het podium, zo betoverend. Niet bang te verdwalen, om ver te dwalen, waar jij ook gaat, trek jij volle zalen. Aan de andere kant van de wereld veroorzaak jij een storm. Hoe jij je vleugels spreidt, waardeer ik enorm. Geen minuut verspillend, geen seconde, zo zonde van jouw tijd. Liever heb jij geen spijt. Als gepassioneerd devoot zijn jouw dromen groots. Ik hoor het klappen van je vleugels stoppen van afstand. Wat betekent, Iva is geland. Lieve Iva, jouw bereik kent echter geen tijd. Jouw talent is permanent. Warme brassa, Robert.
Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.